Hey, hallo. Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Ik ben Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren om beter, misschien wel anders, in contact te komen met mensen met dementie. Bijna dagelijks denk ik daaraan. Ik maak mooie dingen mee, ik hoor, ik lees, ik zie van alles. En alles wat ik daaruit haal of hoe ik erover denk, wil ik met jou delen. En dan hoop ik jou ook te inspireren en uit te dagen om eens op een andere manier naar contact maken te kijken en misschien ook te gaan doen. Hey, hallo. Ja, misschien ga je straks nog wat extra geluiden horen, want er gebeurt buiten bij ons van alles. Het kan dus zijn dat er wat andere geluiden doorheen komen. Vandaag wil ik reageren op een mail die ik heb gekregen van Petra. Petra reageerde op mijn vraag van, als jullie tips of adviezen of wat dan ook hebben, dat roep ik altijd, kom gerust, mail me, laat het weten, laat iets achter. En zij zegt, ik volg al geruime tijd je podcast en wat goed dat je dit doet en dat allemaal met ons deelt. En ze had nog nooit gereageerd, terwijl je elke keer op die oproep doet. En nou had ze er tijd voor genomen. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Het is ook zo'n uitgebreide mail geworden dat ik dacht, hier moet ik ook wel op antwoorden. En dat kost dan ook weer tijd om daar weer tijd voor te vinden om daar uitgebreid op te reageren. En zij deed ook wat suggesties over wat ik zou kunnen zeggen in de podcast. En daar hou ik wel van. Dat vind ik fijn. Dus zij zegt, zou je eens wat aandacht willen besteden aan gewoontes? En het lijkt me inderdaad een goed onderwerp, Petra. Zij vertelt, ik heb een cliënt gehad die altijd graag haar sokken over haar broek aan droeg. Nou, kan je een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet, denk ik. Maar een andere medewerker vond dat bij het uitgaan of het wandelen altijd een gek gezicht. Dus deed haar broek dan weer over haar sokken heen. En dat gaf weer ongenoegen bij die cliënt. Ja, lastig hè? Dat mag ik niet van Mira zeggen, maar het is wel lastig op het moment dat jij een oordeel hebt over iets. Of over hoe het eruit ziet, of noem maar op. Dat je dat dan aan gaat passen naar wat volgens jou normaal of goed is. Als mensen dat bij mij zouden doen, zou ik dat ook niet fijn vinden. En toen ik dit las, moest ik ook denken aan mensen met autisme. Daar werkt het ook anders in de breinen dan dat het bij andere mensen gaat. En dat gaat ook over gevoel. En zo vertelde onze oudste zoon, die zijn kooschappen liep bij een instelling voor mensen met autisme, dat het hem opviel dat er heel veel mensen een joggingbroek aan hadden of een joggingbroek onder een spijkerbroek. Omdat een spijkerbroek hoort, maar een joggingbroek zit gewoon prettiger. Het zijn ook prikkels, het zijn ook het gevoel wat je daarmee aan je huid krijgt, kan al storend zijn. Nou, dat kan zo ook bij mensen met dementie, waar de hersenen gaan haperen. En al was het niet door het haperen, maar doordat het een gewoonte was, dan ga je toch merken dat op het moment dat je dat gaat veranderen, dat dat bepaalde prikkels geeft. En in dit geval wat Peter aangaf, bij de cliënt gaf dat ongenoegen. Het is dus zaak om te denken, waarom doe je dit? Waarom ga je iets corrigeren? Doe je dat vanuit je eigen standaard of doe je dat voor de cliënt omdat jij vindt dat het zo hoort of doe je dat in overleg? Het is helemaal niet raar om dat ook te vragen. Om te zeggen, ik zie dat u uw sokken over uw broek aan heeft. Als we naar buiten gaan, vindt u het dan niet fijner als we de broek over de sokken doen, dat we het andersom doen? En als iemand zegt, nee, dat wil ik niet, nou, dan is het duidelijk. Gewoon zo laten. Het is wat het is. En waarom laat je het niet gewoon? Iets om te overdenken. Petra schrijft ook dat ze nog kan herinneren dat ze bij een gehandicapte zorgfestival is geweest. En dat daar een spreekster was die vertelde over dementie. Een van de bewoners die op een psychogeriatrische afdeling verbleef, was een dame die altijd maar aan de deurklink stond te rammelen. En de medewerkers begrepen dat gedrag niet en haalden haar iedere keer weer bij de deur weg. Ze werden er gek van. Maar wat was nou het geval? Die mevrouw die liep eigenlijk binnen altijd zonder schoenen in huis. Maar in het verpleeghuis werden automatisch haar schoenen aangetrokken. Dat snap ik ook wel, want dat doen we omdat we zeggen mensen op sokken zijn valgevaarlijk. We willen niet dat mensen vallen. Alleen, voor deze mevrouw gaf dat een trigger. Ik ga weg, ik ga naar buiten, daarom heb ik schoenen aan. En daarom bleef ze maar aan die buitendeur trekken. En Petra zegt, is dat een macht der gewoonte? Of is er ook nog ruimte voor respect voor eigen gewoonten? Ja, Petra, de macht der gewoonte van wie? De macht der gewoonte van deze mevrouw, die dat zo gewend was? En is daar ruimte en respect voor? Of is het de macht der gewoonte van het zorgpersoneel? Want we doen het altijd zo. Is er ruimte en respect voor eigen gewoonte? Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar we zijn zo voorzichtig opgevoed allemaal. Want we zijn zo bang dat mensen vallen. Ik heb ooit wel eens dat er iemand ook op een afdeling voor mensen met dementie, een psychogeriatrische afdeling, PG-afdeling zeggen we dan kort altijd, was gevallen. En dan mag je niet zomaar iemand oprapen. Het kan wel zijn dat iemand zijn heup heeft gebroken. Je weet niet hoe iemand is gevallen of wat er is. En het is zo verdrietig om te zien wat er dan gebeurt. Dan staan er allerlei mensen omheen. Degene die gevallen is en op de grond ligt, die ligt daar ontredderd en wil omhoog of begrijpt niet wat er is gebeurd. En de anderen staan er omheen en buigen zich over die persoon heen. Ja, dat is natuurlijk ook nog bedreigend. Dus wat ik toen heb gedaan, toen ik daarbij was en dat had zien gebeuren, toen ben ik daarnaast gaan zitten. En misschien, ja, volgens mij ben ik er ook nog half bij gaan liggen, dat ik zei, kom er gewoon bij liggen, dan ben je niet zo alleen. Die ontspanning, die hielp al. Maar de paniek die er was, omdat iemand was gevallen, wat er dan allemaal gedaan moet worden, dat is zo'n gedoe. En dat maakt het lastig. Oh, weer het woord lastig. Maar dat is wel belemmerend voor alles wat er ook nog door moet gaan tijdens die zorgmomenten op zo'n zorgafdeling. Dus ja, het is logisch dat we dan schoenen aandoen om te zeggen, of sloffen, van nou, dan heb je iets meer grip op de ondergrond. Want met die sokken zijn we toch wel heel erg bang dat mensen uitglijden op die gladde vloeren die we hebben. Want ja, de vloeren moeten ook nog weer glad zijn, zodat het makkelijk schoongehouden kan worden. Het zijn allemaal dilemma's. En of er ruimte en respect is voor de gewoontes van de mensen waarvoor gezorgd wordt, ik denk wel steeds meer. Wat ik zie is dat er wel steeds meer naar gekeken wordt en steeds beter begrepen wordt dat het rustiger is voor deze mensen als je rekening houdt met wat voor hun prettig, aangenaam of een gewoonte is. En dementie heeft wel te maken met een haperend brein, maar er zijn veel meer vormen van haperende breinen. Zo ook in de GGZ, in de geestelijke gezondheidszorg. En wat ik merk is dat het altijd belangrijk is dat je de mens ziet en dat je niet naar de aandoening of het probleem kijkt. Vandaag was ik weer op een afdeling waar oudere mensen zitten, op een GGZ-instelling, maar waar ook nog eens een keer de hersenen beginnen te haperen, dus een combinatie van en dementie, maar ook een andere aandoening daarbij. En wat weegt nou zwaarder? En ik weet nog dat toen ik in het verpleeghuis werkte, dat er ook gezegd wordt, ja, maar dit soort zorg kunnen wij niet leveren. En ik begreep dat niet, want ik denk, je kijkt toch naar de mens. En als er dan iets is wat anders is, dan is het misschien juist wel mooi om die uitdaging aan te gaan en te zorgen dat iemand zich zo prettig mogelijk voelt. En dat je dus dat respect hebt voor die gewoonte ook. En voor wat er nodig is. Dat je als het ware maatwerk levert, dat je naar de mens kijkt en niet naar de ziekte en niet naar de groep. En niet naar je agenda of wat er op de afdelingen allemaal moet gebeuren. Als ik dit zo zeg, dan denk ik, we zijn meer bezig met de gewoonte van de afdelingen van de verpleeghuizen, waar mensen dus echt verpleegd worden. Verzorgingshuizen bestaan helaas niet meer. Maar het zijn de verpleeghuizen waar mensen nu komen. En in die verpleeghuizen, daar is het 's ochtends opstaan, 's avonds naar bed. Het liefst ook allemaal op een bepaalde tijd. En tussen de middag is er een vast tijdstip voor het eten. 'S avonds is er een vast tijdstip voor het eten. En daartussendoor moeten ook nog andere dingen gedaan worden. Zoals bedden opmaken bijvoorbeeld. Of afhalen. En er moet nog schoongemaakt worden. Er moet nog opgeruimd worden. We zitten wel heel erg vast in patronen. En aan de ene kant zijn die gewoontes, die patronen, zijn ook heel erg fijn, want die geven ons ook de handvatten om de dag door te komen. Als ik Peter begeleid, iemand met niet aangeboren hersenletsel, waarbij dus ook de hersenen haperen, is het heel fijn als alles geconditioneerd is. En voor hem werkt het zo door dat als hij boodschappen gaat doen, hij bedenkt welke dag hij wat eet en dat is iedere week hetzelfde. Dan kun je denken van nou, dat is gek. Maar het is ook, het geeft hem veiligheid en daarmee kan hij ook veel meer zelf doen. Toen ik ooit bij hem begon, Ik zag dat dat 7 jaar geleden was. Toen had hij buikpijn en maagzuur en overal last van. Dat kwam omdat hij geen groen voedsel at. Hij at niet gezond. En nu haalt hij met mij, 1 keer in de week, haalt hij voor 4 dagen vers eten in huis. En hij heeft nooit meer last gehad van zijn maag, van brandend maagzuur. Dus ja, als dat hem dus helpt in zijn gewoonte, in zijn geconditioneerd gedrag, om op die manier gezonder te leven, ja, dan is een gewoonte ook heel erg fijn. Kan echt heel fijn zijn dan. Dat geeft houvast. Nou, die houvast is denk ik ook iets wat je moet koesteren op het moment dat dat ontstaat. En wat Petra ook schrijft, is dat ze ook zelf mantelzorg wordt. Van haar vader, maar ook van de schoonvader. Dat is niet altijd even eenvoudig. Want wat ik ook merk, is dat als je je eigen familie, je eigen vader of je eigen moeder of je eigen broer, maar dat het zo eigen is, dat dat heel anders is dan dat je voor een cliënt zorgt en dat je dat vanuit een werksituatie doet. En dat wil niet zeggen dat je vanuit een werksituatie met cliënten geen liefde voor de mens hebt, maar je hebt een andere vorm van liefde en van zorgen dan dat je dat voor je eigen omgeving, voor je eigen naasten hebt. Wat voor mij heeft geholpen is als ik het wel eens moeilijk vind, en ik heb dat mijn zus ook wel eens verteld, dat het niet altijd makkelijk is om vanuit de ogen van een kind naar je ouders te kijken en ze dan te moeten helpen. Maar dat ik het me heb aangeleerd om dan te bedenken van, hey, als het voor mij zo fijn is, of makkelijk is, of dat ik het zo leuk vind om mensen die anders denken, anders doen, haperende hersenen hebben, om daarmee om te gaan. Waarom kan ik die draai niet maken naar mijn ouders? En op het moment dat je die gedachte kunt maken, dat je op een andere manier naar je ouders kan gaan kijken dan het kind wat je bent bijvoorbeeld, dan maakt dat het, ja, moet ik zeggen, eenvoudiger? Nee, het wordt anders. Het wordt niet eenvoudiger. Kijk, die zorgen die blijven allemaal. En je wilt ze goed mogelijk regelen allemaal. Maar het is wel echt anders. Dus als mensen ook wel zeggen, wat knap wat je allemaal doet, dan is het voor mij ook heel vaak een reactie. Dat komt omdat het voor mij een nieuwe persoon is en die ik vanuit deze hoedanigheid pas heb leren kennen. Dat maakt het echt anders. Hé, hey. Mira. Ja, wel hoor.
Ja, het belletje van Mira. Ik wil graag even reclame maken voor een geweldige theaterproductie. En die heet Je kunt me gerust een geheim vertellen. Het is een positief verhaal over dementie. En daar staat over geschreven, hoe is het om iemand die nog leeft stukje bij stukje kwijt te raken? Kun je die persoon dan nog terugvinden? En zo ja, waar en hoe? Je kunt me gerust een geheim vertellen. Morgen ben ik het toch weer vergeten. En het is een positief verhaal over dementie. Je kunt er meer informatie over vinden op www.matser.org. En Matser schrijf je met een Z van Zeeland. Matser.org. Vanaf september zal er weer een nieuwe reeks voorstellingen gaan spelen. Met een andere hoofdrolspeelster. Nou, 2 jaar terug heb ik het stuk voor het eerst gezien. En ik was echt ontzettend ontroerd. En na afloop krijg je een boek mee met de complete theatertekst. En als je het boek omdraait, dan begint het boek met ook allerlei handvatten voor degenen die eigenlijk ook naar de productie gekeken hebben. Het is bedoeld voor mensen in de zorg. Het is bedoeld voor mantelzorgers, familie. Het is echt heel bijzonder. Dus ik zou zeggen, surf er eens even naartoe en ga kijken of die dan ook vanaf september ergens bij jou in de buurt ook speelt. Een echte aanrader. Dat was hem weer.
Nou Mira, dankjewel. Eigenlijk sluit dat ook perfect aan op wat ik net aan het vertellen was. Over met andere ogen kijken als mantelzorger of als zorgprofessional. En als we dan toch tips gaan geven, dan wil ik ook nog de tip geven voor de film De Terugreis. Ik heb hem nog niet gezien, maar er zijn verschillende mensen die naar mij toe komen en die zeggen, heb je De Terugreis al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb er wel over gelezen en over gehoord en stukjes gezien. Het is Maarten van Waardenberg en Leni Bredeveld die in die film spelen. Het is een ontroerende tragicomedy over een ouder wordend echtpaar en het wordt nooit voorspelbaar. En Leni is op dreef als een levenslustige vrouw die dement wordt, staat er in de beschrijving bij de film. Dat vind ik toch wel weer lastig. Dan wil ik zeggen, een vrouw die met dementie te maken krijgt. En je ziet dat haar dementie vordert. En haar man, Martin van Waardenberg, raakt de juiste snaar als haar mopperende echtgenoot. Ja, je kan je er van alles bij voorstellen. Ik ga hem binnenkort ergens opzoeken om te gaan kijken, want het lijkt me helemaal geweldig. Tot die tijd moet ik het maar doen met alle informatie die andere mensen mij daarover geven, alle enthousiaste verhalen die zij delen met mij. Nog één ding wat Petra ook meegaf en wat ik misschien ook wel toch nog even wil zeggen is, zij zegt, ik zou het ook fijn vinden als je ook eens belicht dat er minder leuke mensen zijn met dementie. En bijvoorbeeld naast dementie ook een psychische stoornis. Nou, dat vertelde ik net, dat ik daar op een afdeling ben geweest op het moment dat je daar doorheen kan kijken en naar de mens gaat kijken. En niet hoort hoe ze klagen of mopperen of huilen of ja, er gebeurt van alles. Dan ga je echt mensen anders zien. En zij zegt, zoals er in de gehandicaptenzorg ook niet alleen maar van die schattige downies zijn die met Johnny de Mol op vakantie gaan, ja, of met Gordon, is dat ook met dementie natuurlijk het geval. En dat snap ik, want er zijn altijd hele mooie beelden en verhalen van mensen op televisie, dat je denkt van, ach ja, het is zo schattig allemaal. En zelfs mensen met dementie kunnen nog heel erg leuk zijn. De kunst is, wat mij betreft, om er echt doorheen te kijken en de mens te gaan zien. En hoe moeilijk het ook is, iemand te waarderen voor wat er wel lukt. Als iemand met je meeloopt, dat je dan zegt, wat fijn dat je met me meeloopt. En dan zie je dat mensen opbloeien en dat ze een compliment krijgen. Dat doet iedereen goed, dat doet iemand met dementie ook goed. En zeker als het iemand is met dementie die het ook nog eens een keer lastig daarnaast heeft en ander gedrag vertoont waar je misschien niet zo gelukkig van wordt. En ja, het is heel makkelijk om leuke mensen naar voren te schuiven en daar goede sier mee te maken. Heel herkenbaar, ook in het verleden allemaal wel meegemaakt en gezien. Maar de uitdaging zit er maar in dat je ja, dus echt die unieke mensen gaat ontmoeten. En niet alleen maar de leuke mensen of de ziektes, maar dat je, ja, ik heb het al vaak genoeg gezegd, zie de mens. En misschien helpt het je, wat ik net al zei, om eens af en toe een compliment te geven als er iets wel goed gaat. Er kunnen 9 dingen fout gaan, maar als dat ene ding wel goed gaat, geef daar dan een compliment over. Wees gewoon blij met dingen die er wel zijn. En op het moment dat je dat teruggeeft, dan zul je zien dat je een glimlach terugkrijgt. Voor mij de moeite waard. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat het voor iedereen de moeite waard is. Ook voor degene die het misschien zo moeilijk heeft, dat jij met een glimlach kan zeggen, wat fijn dat je hebt geholpen of wat fijn dat je met me meeloopt. Nou, voor nu zeg ik, wat fijn dat je weer hebt geluisterd. Maak er een mooie dag van. Fijne week en tot de volgende keer. Doeg! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials, bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook of Instagram pagina van Maatcontact. Of per mail lida@maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.